Normaal zitten we of in de kamer van de directeur of de kamer van de technisch directeur. Maar we zijn verplaatst naar de, nou ja, de wijn, dus de ginbar eigenlijk.
Ja, na 12, hè?
Ja, is na 12. Kan makkelijk dan, hè? Tussen de diverse Excelsior momenten en hoogtepunten in gaan we weer een nieuwe Excelsior podcast opnemen met Frank en met Daan.
En wij jonge stoere knapen, ons land het geile voetbal draagt. Waar je vreugd en vrolijkheid kunt rapen en je door geen zorgen wordt bevrijd.
En Frank, introduceer jij gelijk onze gast maar even, ja?
Want dan ga ik tegen mijn gewoonte in heel kort houden, omdat deze man, Matthijs Kreugel, de trainer van Vrouwen 1, gedurende deze podcast nog heel veel over zichzelf gaat vertellen. Maar wij kennen Matthijs van vorig jaar als trainer in de jeugd, was hij trainer van onder 15, waar overigens ook een meisje in speelde. Grote speler wordt dat later. Nou, daar is hij zodanig opgevallen dat hij nu eredivisietrainer is. Maar daarnaast, en dat speelt natuurlijk toch een grote rol in hoe je als mens je trainerschap invult, is dit gewoon een topondernemer. Eigenaar van een bedrijf waar 500 mensen in werken op verschillende continenten, in verschillende landen. En nou, dat is hartstikke mooi dat we ook dat samen met de trainer hebben binnengehaald.
Ja, daar moeten we straks maar verder over praten. Want op een dag heb je net, word je geen topondernemer, maar eredivisietrainer bij de vrouwen. Je hebt wel een heel aantekeningenboekje meegenomen als echte trainer, zien we. Ligt ook open. Is dat de opstelling voor deze podcast, te weten waar we aan toe zijn?
Nee, maar dit is misschien wel iets wat ik in het bedrijfsleven geleerd heb. Dat je altijd goed moet voorbereiden op gesprekken. Dus okay. Dat doe ik altijd.
Altijd een boekje mee?
Altijd een boekje mee, ja.
Okay. Nou, en ja. Dat, ja, als je zit te luisteren, zie je dat plaatje niet. Maar het zijn dus allemaal rondjes die aan elkaar verbonden zijn. En dat is volgens mij heel kenmerkend voor je aanpak. Dat de verschillende onderdelen die er nou eenmaal in zo'n trainerschap zitten, dat die allemaal met elkaar te maken hebben. En dat je de, hebben, en dat je de verbinding maakt met wat er in de club eigenlijk allemaal gebeurt.
Had ik zelf nog niet zo geconstateerd, maar nu je het zo zegt, denk ik van ja.
Die net klinkt een goede analyse.
Ja, dat klopt, ja. Dat klopt gewoon.
Ze hebben Daan ook op de troon geholpen.
Dus ja, op weg naar de Eredivisie is dit zeg maar het verhaal. Daar gaan we straks over praten. Even met hoogtepunten beginnen, Daan. Ja. Het is alweer 2 weken geleden. Ja.
Als Frank zo begint, dan moet dat natuurlijk
ja, ook met verbindingen, lijnen.
Mensen terugpakken. Nou, we hebben dus eigenlijk best wel een leuke week achter de boeg. Natuurlijk een mooi resultaat. Met
achter de rug, hè?
Achter de rug, sorry. Ja. Een mooi resultaat afgelopen vrijdag in het stadion. Met niet alleen denk ik goed voetbal, maar ook een hele mooie sfeer. Druk bezet met supporters. Dat was top. Vrijdag was vrijdag dan. Zondag hebben we onze fandag gehad. Heel veel jong en jeugdig publiek. Dus nou ja, op dat moment dacht ik van nou, even die twee moet mijn hoogtepunt worden tot ik zondagavond een appje van Frank kreeg. Waarvan ik dacht van ja, dat is eigenlijk het absolute hoogtepunt. Die vertelde dat hij door een supporter was gevraagd om op de foto te gaan. In de veronderstelling dat hij Adrie Koster was. Maar waar hij vervolgens dacht van ja, ik vind het toch ongemakkelijk om te corrigeren. Dus de vervolgende tekst als ja, deze persoon is dus inderdaad zit nu thuis op de bank. En die wordt thuis gecorrigeerd dat je niet met Adrie op de foto bent geweest, maar met Frank Vijg.
Ja. Had je je pak weer aan?
Nou, hij liet dus in zijn trainingspak.
Ja,
dus
ja, dat begrijp ik wel, ja. Adrie zit ook in je trainingspak op de bank, ja. Nee, precies. Maar je hebt het niet gecorrigeerd, begrijp ik, Frank.
Nee, ik heb gewoon gezegd, ja, natuurlijk wil ik met je op de foto.
Ja. Wil de luisteraar, wil degene die die foto heeft gemaakt zich alsjeblieft even melden.
Ja, daar ben ik ook wel heel benieuwd
naar. Ja, ik ben heel benieuwd wie dit is.
Met name hoe teleurstellend de reactie het eigenlijk.
Ja, precies. Jouw hoogtepunt, los van dat je op de foto bent geweest als Adrie Koster.
Zat eigenlijk ook in de verbinding. Het eerste elftal speelde hier vrijdagavond. Toen ik hier kwam, laat ik dan zo beginnen. Toen was de opdracht, ga verbinden. En Daan kan best wel goed uitleggen, vind ik. Hoe de kracht van die onderdelen van die club elkaar heel goed kan versterken. Ook al is dat van de maan gezien, gaat niemand hier meer doelpunten maken als de jeugdopleiding goed draait. En toch is dat op een of andere manier zo. En nou kunnen we, dat zitten we ook in deze podcast te doen, dat verhaal van Excelsior en die verschillende entiteiten best goed vertellen, al zeg ik het zelf. Maar één ding schuurde daar voor mij altijd wel een beetje, dat eerste mannenelftal. Nou, ik zal niet zeggen dat het leek alsof er een muurtje omheen stond, maar toch een soort van status aparte in die club had. En daar is volgens mij heel erg in geïnvesteerd, ook in de samenstelling van de staf. En nou speelden we de eerste wedstrijd in de eerste divisie thuis, moeten we er ook in alle eerlijkheid bij zeggen. Dan komt dat stadion niet vanzelf meer vol. Dan heeft iedereen keihard gewerkt om dat te doen. En dit was echt de eerste keer dat ik het idee had wat er nou op dat veld gebeurt. Dat daar een ploeg staat en dat die initiatiefrijk is en naar voren gaat, voor elkaar werkt. Tot ze er bijna tot ze erbij neervallen soms, letterlijk. En wat er allemaal buiten het veld is gebeurd, dat was gewoon één club.
Heb je dat voor niet
eigenlijk hetzelfde? Dat voelde anders, moet ik eerlijk zeggen. Toen was dat contact in mijn beleving ook anders. En we hebben het nu over die fandag. Ja, en dan nog een keer Adrie Koster terug. Maar hetzelfde geldt voor
je bedoelt
Ruben.
Vakvijgen doen, nee, ja.
Doe maar Adrie.
Moeten we Adrie volgende keer weer vragen in de podcast van Frank?
Maar die doen dan een presentatie.
Kan ook nog even het leeftijdsverschil inzoomen. Maar misschien is dat nog wel leuk.
Maar die doen dan een presentatie, hè? Adrie en Ruben. En dan loop ik daarna over de gang naar die presentatie. En dan zie ik Adrie in gesprek met twee van onze stagiaires. En dan vraagt hij aan hun, wat doen jullie dan hier? En dan krijg je een heel andere band met iemand, denk ik. En ja, kan je er iets bij voorstellen wat ik bedoel? Of moeten we het gewoon overnieuw doen en anderhalve punt dat betreft
knippen? Nee, zeker niet. Nou, nogmaals, ja en nee. Kijk, ik denk dat het ook misschien een perceptie of een beeldvorming is van de manier met wie je contact hebt, op welke manier je contact hebt. En ja, dat luistert vrij nauw in termen van betrokkenheid en gevoel wat je erbij hebt. En dat zit in personen, dat zit in kleine contactmomenten, dat zit in. Dus ja, dat is voor ieder, denk ik, op zich om te bepalen of die of dat gat, zeg maar, er is, er niet is. Het open voelt, het thuis voelt. Ik denk dat we al op een hele langere periode juist heel nadrukkelijk inzetten om dat voor elkaar te krijgen. En daar nemen we, ja, daar zijn. Neem je stap in en daar zit ontwikkeling in. Net zo goed als overal ontwikkeling centraal staat. Zit ook de manier waarop we met elkaar omgaan, de verhoudingen ten opzichte van elkaar. Ja, dat probeer je steeds verder de goede kant op te duwen. En dat zie je in, nou, normaal is Matthijs daar ook een voorbeeld van. De jeugdopleiding is een voorbeeld van, maar mensen krijgen andere rollen, zijn betrokken bij een eerste elftal, doen analyses, mogen vervolgens ook erbij op een trainingsveld staan. Nou, het zijn allemaal kleine voorbeeldjes die eigenlijk ervoor zorgen dat je, ja, het proces wat je volgens mij al heel lang in gang hebt gezet, waar je dan gewoon vervolgens steeds beter van gaat voelen en ervaren van, ja, we zijn wel met elkaar echt iets aan het bouwen en aan het doen.
Kunnen wij trouwens in deze podcast het woord proces nog wel noemen, naar wat er allemaal bij Ajax steeds geroepen wordt? Want ik hoor heel veel mensen kritiek uiten op het woord proces. Kan je het woord proces nog wel gebruiken of niet?
Dan zal ik het achterwege laten. Maar je bent ja, in ieder geval, laat ik het zo zeggen, je bent met elkaar bezig en groeiende. En je op basis van de dingen die ontstaan, waarvan je denkt van, hé, dat is nog niet helemaal goed, of dat werkt nog niet perfect, of daar loop je tegen weerstand aan, of dat, ja, dat probeer je beter te pakken en probeer je verder te brengen.
En om het dan één stapje concreter te maken, zou jij ons dan, waaronder mij dan ook nog kunnen uitleggen wat jij bedoelt met de zin waarmee je geciteerd wordt in het aanstaande Excelsior magazine dat eind september uitkomt. Ja. Dat je zegt, de mensen die nu in de staf van het eerste elftal van de vrouwen en van de mannen zitten, gaan een gigantische, volgens mij citeer ik het zo letterlijk, invloed hebben op de rest van de club.
Nou, ik denk dat wat je dus ziet, en Ruben is daar een voorbeeld van, Matthijs is daar een voorbeeld van, nou, wat je net al noemt, de manier waarop Adrie of de rest van de staf. Kijk, uiteindelijk, je wil met elkaar een cultuur hebben waarin je enerzijds topsport leidend is, en aan de andere kant dat je het gevoel hebt dat je open bent, benaderbaar bent en dat je dingen samen doet. En de manier waarop je uiteindelijk je openstelt voor invloeden van buitenaf is heel leidend in het gevoel wat je daarin meeneemt. Dus wat ik net al zei, als je uiteindelijk kijkt naar bijvoorbeeld een heel praktisch voorbeeld is Thomas Verhaar is dit jaar verantwoordelijk voor de analyse van de tegenstander. Maar ja, vervolgens, je kan niet natuurlijk alle wedstrijden zelf bekijken of hoe geef je daar een goede manier invulling aan. Nou, dan wordt er een pool aan jeugdtrainers gecreëerd, in combinatie overigens ook met Matthijs. Dus dan heb je trainers uit de jeugdopleiding, heb je hoofdtrainer van je vrouwenelftal die betrokken worden en die eens in zoveel tijd gewoon de analyses maken voor het eerste elftal. Nou, dan heb je daar al een dwarsverbandje weer. En vervolgens is Ruben dus ook iemand die zegt van, ja, oké, maar jullie hebben de analyse gemaakt van de tegenstander. Donderdag trainen we team tactisch. Nou, dan is het ook goed om als je vervolgens erbij staat op het veld. Dus ja, vervolgens zie je dat er een vele mate grotere vorm van betrokkenheid door heel een club ontstaat over, oké, ik heb een rol, ik heb een functie, maar ik word ook meegenomen en betrokken in vervolgens Wat dat concreet op dagelijkse basis betekent. En dat is een hele leerzame ervaringen, denk ik, voor heel veel verschillende kanten. En dat is nog steeds niet helemaal perfect uitgedokterd. Maar er zit wel op die manier beweging in. En Ruben heeft heel erg die intentie om die verbinding te maken. Nou, Matthijs heeft dat aan zijn kant ook ontzettend. En dan moet dat ook wel de norm en de standaard worden voor je hele organisatie. Dus als jij als vlaggenschip van de mannen, van de vrouwen, van de jeugd daarin het voorbeeld geeft van dit is hoe we werken, dit is wat we van onze mensen vragen en dit is de betrokkenheid die we daarmee creëren, dan gaat iedereen daarin mee. En doe je dat niet, ben je afgesloten of inderdaad is het echt voor en achter of eerste elftal versus de rest en dingetje. Ja, dan creëer je dat niet. En dan mis je eigenlijk de kans om jonge talentvolle mensen te laten ruiken aan het echte werk. Ze alvast mee te nemen in wat erbij komt kijken. Je creëert bepaalde groeimogelijkheden. En dat vind ik dat onze staf op dit moment aan beide kanten heel erg doet. En ik denk dat mensen binnen de club dat zien. En ook weer geïnspireerd worden en geraakt worden van wacht even, op voetbaltechnisch niveau zien we dat gebeuren. Maar dat kan je ook vertalen naar de praktijk op dagelijkse basis in een kantoorzetting. Of je nou in de saleskant zit, of je nou aan de marketingkant zit. Maar ja, hoe zorg je er nou voor dat je vanuit iedereen de juiste input krijgt, dat je iedereen op de juiste manier betrekt, dat je iedereen op de juiste kansen en mogelijkheden ziet om zich te laten zien, te ontplooien, te ontwikkelen. Nou ja, en nogmaals, uiteindelijk kijken mensen naar de leidende figuren binnen een club. En je trainers en je hoofdtrainers in dit specifieke geval. Ja, dat zijn de gezichten van je club aan de voetbaltechnische kant. Nou, als die op die manier in de wedstrijd zitten en het voorbeeld geven, ja, dan gaat iedereen daarin mee. En hoe ik denk dat inderdaad iets is waarvan ik denk, als dat de manier is van werken, als je op je key posities dat voorbeeld geeft en die lijn inzet, dan trek je zo'n hele club mee in die manier van werken en denken.
En hoe kijk jij dan, Matthijs? Jij hebt een bedrijf opgebouwd en bent daar ook de cultuurdrager. Hoe kijk jij dan vanuit die context naar Excelsior als organisatie, zeg maar?
Heel vergelijkbaar. Dus wat Daan zegt, dat herken ik helemaal en daar sta ik ook helemaal achter. En je noemt een simpel voorbeeldje van laat nou een jeugdtrainer analyse doen voor één. Dat lijkt een kleinigheidje, maar het is een heel groot ding. Want die wordt erbij betrokken, die ziet hier hoe het gaat. Die heeft een discussie met de staf van één. Ziet hoe één aan het trainen is. Dus dat werkt enorm goed. Dus een klein dingetje werkt enorm goed. Voorbeeldfunctie die jij noemt, daar geloof ik ook helemaal in. Je moet uitstralen hoe je wil dat het is. Dus als wij dat niet goed doen, of als de vaandeldrager, zoals jij dat noemde aan, het niet goed doen, ja, wat denk je dat de rest gaat doen? Precies hetzelfde. Die gaan ook dat verkeerde gedrag vertonen. Dus je moet daar heel erg bewust van zijn. En dat is in het bedrijfsleven precies hetzelfde. En het aardige is van mijn bedrijf versus Excelsior, is die cultuur was bij ons ook heel erg belangrijk, bij dat bedrijf heel erg belangrijk. Daar was ik inderdaad een van de mensen die daar heel erg actief mee bezig was, omdat ik me realiseerde dat daar een echt onderscheidend vermogen zat. Naar de markt toe, maar ook naar je collega's toe.
Want wat deed je voor de duidelijkheid? Wat is het voor bedrijf? Of wat doe je?
Ja, dat is een goeie. Ja. Dus ik heb nog steeds eigenlijk samen met iemand anders ben ik eigenaar van een ICT-bedrijf in Centro. En wij doen ICT-consultancy in de breedste zin des woords. We werken veel voor grote bedrijven in Nederland. En dat is dus echt een mensenbusiness. Dus het gaat bij ons om consultants. Dus eigenlijk de club met de meeste, de beste consultants is waarschijnlijk ook de meest succesvolle club. Dus dat is heel erg belangrijk voor je bedrijf.
Ja.
Dus cultuur, dat is een van de... Waarom wil iemand bij je bedrijf werken? Dat heeft waarschijnlijk met cultuur te maken. Dat trek je aan, de mensen trekken je aan, de manier waarop er wordt samengewerkt trek je aan. Dus dat is super belangrijk. En dat geldt exact hetzelfde bij Excelsior.
Ja, maar dan zeg je één ding, je bent een ICT-bedrijf.
Ja.
ICT, denk altijd van, dat zijn van die computermannetjes. Dat zijn van die mannetjes, als ze achter een computerscherm zitten, dat ze het contact met de buitenwereld ongeveer vergeten, want ze zitten in het computerprobleem om dat op te lossen. En dan ga je het vrouwenteam van Excelsior coachen, waar het veel meer gaat om gevoel, met elkaar het gesprek aangaan, praten. Dat is een hele andere, compleet andere wereld voor mij dan de ICT-wereld. Klopt dat of niet?
Ja, er zitten wel wat aannames in.
Ja, dat klopt. Nee, dat maakt het wat spannender om de aannames te maken.
Dat doet alleen mannen zijn.
Ja, ik vond het wel voorzichtig hoor, moet ik zeggen.
Het kon extremer, maar ik denk, laat ik hem wat rustiger inzetten.
Ja, ik ben gast, dus hij doet er even rustig aan.
Als ik hem helemaal plat sla, is het precies hetzelfde. Dus ik bedoel, bij Excelsior wil je voetballen en wil je werken, omdat je die club je aanspreekt. En dat heeft met cultuur te maken. En dat geldt bij mijn bedrijf idem dito, bij een centrum idem dito.
Maar de omgangsvormen zijn natuurlijk anders, toch? Enigszins. De manier van met elkaar...
Nou, met elkaar bepaal hoe je graag ze wil samenwerken. Ja. Maar goed, het feit dat ik me heel erg aangesproken voel door die Excelsior-cultuur en door die Incentra-cultuur, betekent waarschijnlijk dat daar wat overlap zit. Mm-hmm. En dat is ook zo. Dus de dingen die wij belangrijk vinden bij Incentro, dat vinden wij bij Excelsior ook belangrijk. En we vangen dat dan in woorden. Hè. Dat doet de Incentro, dat doet de Excelsior. Ik heb er nog even naar zitten kijken van tevoren. Bij Excelsior hebben we het over samen, over open, over sociaal. En bij Incentro hebben we het over kameraadschap. Dat ligt heel erg in één lijn. En de uitleg daarvan is helemaal bijna hetzelfde. Ja, is dat dan toeval? Ik denk eigenlijk van niet. Wij hebben het over, bij Incentro hebben we het over vakmanschap, mastery. En bij Excelsior hebben we het over ontwikkelen en steeds beter. Ja, heel erg vergelijkbaar. Bij Incentro hebben we het over boldness. Dus, daar zit een stukje innovativiteit in. En bij Excelsior hebben we het over innovatie, inventief.
Ja.
Dus ja, is dat toeval? Ja, ik denk het eigenlijk niet. En ik realiseerde me pas toen ik het even op een rijtje ging zetten. Maar eigenlijk, daarmee, dat verklaart alles.
Ja, dat verbindt elkaar, zeg maar. Dat verbindt die bolletjes, ja.
Dus precies, hoe wij samenwerken bij een ICT-bedrijf, natuurlijk zitten daar ook...
In mensen zit een verschil. Laat ik zo zeggen. De mensen die werken bij een ICT-bedrijf of mensen die werken... Of de vrouwen die voetballen bij Excelsior, zit natuurlijk wel een verschil, toch?
Ja. Ja, tuurlijk.
Ja, ja. Dat lijkt me...
ja, maar in de kern zit het dus misschien dichter bij elkaar dan dat je denkt.
Jullie seizoen is nog niet begonnen, hè, voor de duidelijkheid.
Nee. Dus we zitten inderdaad in de pre-season, zoals dat zo mooi heet.
Maar een heel lang pre-season hebben jullie dit jaar.
Ja, dat klopt, ja. Dus de eerste competitiewedstrijd is op 28 september.
Als je dan niet fit bent, dan...
Dan gaat er iets niet goed.
Nee,
hè?
Precies, nee.
Nee, dus dat klopt inderdaad. En dat heeft ermee te maken dat er een WK is momenteel voor meiden onder 20. En daar doen best wel veel speelsters aan mee die in de Eredivisie spelen. Dus volgens mij heeft de KNVB daarom gezegd, dan starten we gewoon wat later. Dus duurt het heel erg lang. Dus wij zitten inmiddels in voorbereiding deel 2. Die duurt 6 weken.
Oh, je hebt de periodisering toegepast.
Daar hebben we ook weer inderdaad onze planning op aangepast. En deel 1 was al 6 weken. Dus dan hebben we dadelijk 12 weken voorbereiding achter de rug. Dus Daan Zijl, als je het dan niet voor elkaar krijgt, dan kan je echt niks.
Dat lijkt me het allermoeilijkste, toch? 12 weken voorbereiding. Ja,
die geeft je altijd wel vertrouwen.
Ja, Daan is zo enorm van de verbinding en de boldness. Ja, dat klopt wel,
Werd al lekker opgevoerd.
Ja, boldness stond er toch in bij de kernwaarden. Ja, dat zit wel in.
Ja, dus dat voelde niet goed aan. Ja.
Maar is dat eigenlijk gewoon voor je gevoel te lang? Of in deze situatie met heel veel nieuwe spelers, nieuwe staf, is stiekem ook wel lekker.
Ja, dat ik denk, stiekem is het ook wel lekker. Dus het is wel heel lang. Dus je moet er wel voor zorgen dat het ook wel leuk blijft, letterlijk en figuurlijk. Zo'n break ertussen, dat helpt enorm. Hè. Dus dat maakt het natuurlijk dat je dan weer fris terugkomt.
Want je hebt 6 weken dan 2 weken break gedaan?
3 weken.
3 weken.
3 weken, okay, ja. Dus de echte lange vakantie zat ertussen. En krijgen ze nog wel wat schemaatjes mee voor tijdens die 3 weken.
Voedingsschemaatje erbij.
Voedingsschemaatje erbij. Niet te veel. Zit in de wijnbar. Niet te veel wijn naar binnen werken.
Hey, en toen voor het begin van dit tweede deel zijn jullie met de hele staf 24 uur op pad geweest. En vanuit die gezamenlijkheid zo het veld als het ware opgestapt. Om dat ook uit te stralen. Ja. Kameraadschap zou ik bijna zeggen. Ja. Kan je vertellen hoe dat gegaan is?
Ja, was een ideetje van Nicole. Dus even bronvermelding doen hier. Dus de hoofdvrouwenvoetbal. 24 uur sessie met de technische staf. En zij sloot daarbij aan. Wat ik ook heel erg gewaardeerd heb. Met het idee van, heb je even tijd echt voor elkaar om met elkaar nog eens eventjes goed te kijken. Wat gaan we nou doen? Hoe gaan we het nou doen? Wat verwachten we nou van elkaar? Is alles gewoon helder? En dan kan je ook eventjes tijd nog aan elkaar besteden. Dus dat je echt als team gewoon dan weer aan die deel 2 van die opstart begint. En dat hebben we echt een soort van, beetje symbolisch, overnachting gedaan. 'S Ochtends met z'n allen ontbeten, met z'n allen die auto ingestapt naar de eerste training van voorbereiding deel 2. Dus dan kom je inderdaad heb je natuurlijk een leuke dag gehad en dan ben je echt met elkaar bezig geweest. En dan stap je op die manier dat veld op. Ja, dan dat pakt heel hartstikke goed uit.
En levert dat nog nieuwe inzichten op, die 24 uur bij elkaar?
We kennen elkaar wel, dus we werken al wat langer samen, dus we kennen elkaar wel een beetje. Maar dat betekent juist dat je in zo'n 24 uur net even iets dieper kan gaan dan wat je normaal zou kunnen doen. Dus we begonnen toch weer gewoon met, we doen gewoon een rondje voorstellen, maar dan wel 2.0. Dus dan moet je wel wat verder gaan dan de vorige keer. En dan willen we ook dingen horen die we nog niet weten. En inmiddels is die is wel een veilige omgeving geworden. Dus er waren vijf personen die alle vijf hadden we ook afgesproken hun verhaal hadden voorbereid aan de hand van een paar foto's. En er kwamen echt hele persoonlijke verhalen uit waarvan ik dacht van zo, dat je van elkaar gewoon dingen te weten
komt. Zat er één verhaal tussen dat je hier in enige anonimiteit zou kunnen delen?
Ja, als ik het op hoog niveau hou, dan onze keeperstrainer Wouter Korteweg. Jonge gast, grote mond, heel veel energie, brani op een leuke manier. En die zat heel kwetsbaar een verhaal te vertellen over zijn opa, die was overleden, wat zijn grote voorbeeld was. En dat, dat was hartstikke mooi om te horen. Dat je, die kant die zie je natuurlijk niet zo vaak. Dus dat was een van die voorbeelden.
Ja. En die Wouter, die traint altijd, ook al is het echt heel erg warm, in zo'n regenjekken. Ik sta daar bij die tunnel en dan komen Verhaar en Graafland die komen samen die tunnel uit. Dus hij zegt, Graafland, zo, je keeper in zo'n jek, is die aan de lijn? En dan loopt Verhaar, die kijkt dan niet door. En zegt, ja, maar dit is een lijnkeeper. Ja, dat vind ik echt grappig.
Frank is wel echt een rol erbij,
ja, ja.
Maar sinds hij bij die stad betrokken is...
Ja, dat is grandioos.
Adrie Koster zit de hele week in Zeeland.
Die is wel niet vastgelegd, joh.
Die wilde zich gewoon niet voor meer dan 2 dagen per week vastleggen.
En de andere drie loopt Frank daar rond. Er is niemand hier.
Doe ik die leningsoefeningen, die doe ik ook.
Maar wat is dan... We hebben het over dat seizoen, wat dus later begint. Je bent eigenlijk vorig jaar al ingestroomd natuurlijk op het einde van het seizoen.
Ja.
En heb je toen al iets van je... wat heb je toen gedaan? Geobserveerd? Heb je stempel kunnen drukken? Wat heb je toen gedaan? Want je stapt op een heel raar moment binnen natuurlijk.
Ja dat klopt ja. Achteraf gezien was niet de verwachting. Maar stiekem pakt ook wel weer stiekem pakt dat dan toch wel weer aardig uit. Dus er kwam een moment dat eigenlijk Richard toch vertrok. Dus die kreeg de vraag van, joh, wil je alvast instappen? Ja, als je die vraag krijgt, dan is er natuurlijk maar één antwoord, dat is ja.
Nou, dat is heel makkelijk, maar dat is niet per definitie zo natuurlijk. Tenminste, ik vind dat ook heel veel zeggen over de manier waarop je in de wedstrijd zit. En je kan het zien als een goede mogelijkheid aan de andere kant. Ja, met nog twee potjes te spelen en aan het eind van het seizoen. Terwijl je zelf ook nog in de eindfase zit van je afsluiting met je onder 15, met onder 21. Ja, is geen uitgemaakte zaak, denk ik, dat iedereen daar zomaar ja tegen zegt.
Ja. Cool. Nee, dus misschien meer voor mezelf. Dus dat is een soort van retorisch. Dat kan het antwoord alleen maar ja op zijn. Maar dat vind ik
wel. Het is wel een enorme kans vaak. Want vaak begin je pas aan het nieuwe seizoen. Moet je helemaal opnieuw beginnen. Je kan nu al ergens.
Dat was het voordeel. Dat andere was ook zo. Ik heb wel gezegd, ik wil wel gewoon onder 15, onder 21 goed afmaken. Want dat verdienen die teams. Dat een eerste en de tweede zou het ook zonde zijn als dat dan het seizoen al net even op een verkeerde manier afloopt. Heb ik gedaan. Maar vrouwen trainen in de ochtend. Dus dat ging eigenlijk uitstekend. Dat was geen enkel probleem. Maar het voordeel inderdaad is dat je dan meteen... Observeren was ik natuurlijk al aan het doen.
Ja.
En ik keek al langer naar de vrouw hoor. Al voordat ik überhaupt dit idee ontstond. Dus dat deed ik wel al. Maar zodra je erin staat, zie je meteen andere dingen. Dus dat is hetgene wat ik bedoel. We zijn tegelijkertijd...
Dus observaties die je aan de buitenkant zag, klopten die aannames? Of dacht je, wacht even, het zit toch anders?
Je ziet meer details. Ja. En soms kunnen inderdaad personen, als je er dichterop staat, dan kan je dingen net even iets beter plaatsen. Dus dan is het anders dan dat je in eerste instantie dacht dat het was. Ja, dat klopt. Ja.
Heb je daar één voorbeeld van een observatie... Die je verdiept hebt of verlegd hebt?
Ja, heel veel. Maar als ik een hele simpele en platte... Je krijgt een selectie met 21 spelers. Je hebt een bepaald gevoel bij de snelheid van die speelsters. En dat is een soort van... Vaak weet je wel ongeveer, dat is de snelste, dat is de minst snelle. Maar ik weet ook uit ervaring... Dat kan in het echt net even anders zijn als je er echt naar gaat kijken. Dus ik ben meteen ik hou van data en alles meten en daar ook je voordeel mee doen. Dus ik ben meteen met die trekkers aan de slag gegaan. En een van die speelsters die werd een beetje ingeschat. En dat met de mensen waar ik toen samenwerkte. Die zit een beetje aan de onderkant qua snelheid. En toen ben ik in die trekkers gaan kijken. En toen bleek eigenlijk dat zij top 3 van ons team was. Dus waar inschatting is gevoelsmatig, een beetje onderkant van het team, bleek het top 3 te zijn. Ja, dat is een soort van dingetje. Oké, dat is toch interessant. Want ik kijk altijd naar wapens van spelers. Dus dat is een wapen van die speler. En dat wist ik niet. Dus dat is een soort van meteen een inzichtje waar je wat mee kan. En dat ik bedoel, ik vind snelheid van bepaalde posities vind ik heel belangrijk. Dus dat kan echt meespelen in van oké, durven we het dan wel of niet aan? Of denken we dat die positie dan wel bij die speelster past, ja of nee? Dus dat is een hele platte. Ja. Maar zo kan je natuurlijk nog veel meer dingen noemen.
En dat heb je dus in de eerste maand, eerste weken, heb je dat kunnen observeren. Krijg je ook nog een halve nieuwe selectie ongeveer, geloof ik. Want...
Dus tien speelsters zijn vertrokken. Dus dat, ja. Dus je hebt natuurlijk altijd een bepaalde doorstroom. En dat is ook goed, denk ik, hoor. Dus je moet gewoon doorselecteren, altijd. Ook na een topseizoen, doorselecteren. Mm-hmm. Dus dat is waar. En tegelijkertijd, bijna alle sterkhouders zijn gebleven. En dat is een soort van, ja, ik vond dat, ik was daar gewoon heel erg blij mee. Want dat is natuurlijk gewoon de basis van je team. Als die allemaal blijven, een jaar later zijn ze per definitie weer verder in de ontwikkeling en een stukje beter geworden. Nou, vul het heel gericht aan met nieuwe speelsters. En ja, dan heb je in ieder geval een goede start te pakken.
Dan heb je die maand dus niet weggegooid dat je compleet nieuwe sterkhouders moet nog gaan inpassen. Je hebt in ieder geval sterkhouders staan plus aanvulling eigenlijk. Ja. Ja.
En omdat als ik erin stapte, kon ik dus meteen ook wat gerichter kijken. En dan kan je ook meteen die informatie meenemen in dat plaatje naar het volgende seizoen toe.
Ja.
Dus misschien zie je dan ook wel van, hey, wacht even, daar mis ik echt nog iets. Dan ga je actiever op zoek naar die positie.
Ja.
Dus dat heeft echt geholpen.
En hoe groot is die vijver waar je uit kan vissen van kwalitatief goede speelsters? Want je ziet in de Eredivisie, in de KKD, hoe moeilijk het is om goede spelers binnen te halen of binnen te houden in Nederland. Überhaupt, of te scouten internationaal. Hoe moeilijk is dat bij vrouwenvoetbal?
De spoeling is nog wat dunner. Dus dan zou je kunnen zeggen, is het moeilijker? Maar of dat zo is, dat weet ik dan weer niet. Uiteindelijk, we hadden wel een bepaald profiel speelsters in gedachten. En dan kan je dus wel gericht op zoek. En dan vrij makkelijk kwamen er toch namen en speelsters voorbij of die goed in dat profiel pasten. Dus als ik erop terugkijk, dan is de feit in ieder geval dat het best wel makkelijk gegaan is. En dat heel makkelijk hebben kunnen aantrekken wat we wilden.
Nou, ik denk dat je wel over de hele linie ziet dat de pool aan kwalitatief goede meiden of vrouwen die groeit. Mm-hmm. En wat uiteindelijk het aantal meisjes wat voetbalt wordt steeds groter, is steeds groter aan het worden. Ja. Er komen hele lichtingen aan, zeg maar, van meisjes die al van jongs af aan begonnen zijn met voetballen. Nou, je hebt er zelf inderdaad ook eentje in de onder 15 gehad. Ja, dat was een aantal jaar terug was dat nog niet het geval. Dus dan was je inderdaad was die pool veel kleiner. Neem niet weg dat het nog steeds wel echt een uitdaging is, ook aan de vrouwenkant, om voldoende goede kwalitatief goede spelers te hebben. En dan zie je nu ook alweer ontstaan. Want ik zag inderdaad dat Feyenoord haalt een meisje uit Amerika, eentje uit Japan. Ja. Dus het gaat wel heel hard, ook wel weer buiten de grenzen en internationaal. Heeft onder andere ook natuurlijk te maken dat daar nog geen salarisrestricties aan zitten, zoals dat bij de mannen vervolgens weer.
Als je iemand uit Amerika of Japan haalt, zit daar niet dat EU.
Dus dat is nog helemaal niet het geval. Dus dat maakt het ook wel wat flexibeler. Maar goed, alsnog, je moet je huisvesting voor elkaar hebben, et cetera. Ook dat is in een stad als Rotterdam wel weer een ander soort uitdaging dan dat je ergens anders hebt. Maar ja, overal gezien denk ik dat we best wel goed inmiddels ook een netwerk hebben van ons als club in het vrouwenvoetballandschap. En dus net zo goed als dat spelers weten waarom ze voor Excelsior kiezen, dat het voor speelsters eigenlijk hetzelfde is. En dat sluit wel weer mooi aan, dat je niet een heel ander soort verhaal, een ander soort plaatje voorschotelt. Maar de associatie en de reputatie die je als club, als Excelsior opgebouwd hebt, ja, die neem je daar wel mee.
Maar heb je een beeld van hoe sterk je bent dit jaar, of wat je sterkte is?
In alle eerlijkheid blijft dat hele lastige. Want kijk, het feit is dat we afgelopen jaar gewoon laatste zijn geworden. En het jaar daarvoor, meen ik dat hetzelfde geval was. Dat is gewoon de realiteit. Dus je kan niet verwachten dat je ineens tien plekken omhoog gaat. Ja, het zou leuk zijn, maar we zijn met z'n 12. Gaat het heel goed.
Ja, precies.
Het gaat heel hard de goede kant op. Dus, maar wat reëel is, dat weet ik niet. Maar dat we weg willen bewegen van die onderkant, dat lijkt me natuurlijk duidelijk.
Oefen je tegen andere teams ook nu in deze fase? En heb je daardoor een beeld al wat zij doen of hoe ze ervoor staan?
Ja, in deze fase nog beperkt. Dus we hebben afgelopen weekend hebben we tegen de Graafschap gespeeld. Maar dat is eerste klasse. Die zijn net begonnen met een team. Vond ik ook wel interessant om te kijken hoe ver zij waren. Ja, daar wonnen we nog vrij makkelijk van. 5-0 gewonnen, dus dat is hartstikke lekker. Maar dat zegt denk ik niet zoveel. Zijn nog niet zo heel lang bezig. Best wel kwaliteit in de ploeg, dat zag je wel. Maar dat is een momentopname, dus dat is nog niet echt een graadmeter.
Nee.
Dus de echte wedstrijden moeten nog komen. Dus ook in de voorbereiding spelen we nog wel tegen een aantal andere ploegen. Tegen Fortuna, tegen... Dat zijn wel de echte, tegen Heerenveen, dat zijn wel de echte graadmeters.
Maar belangrijk is dat wel, wat je zelf terugziet, is dat je heel erg hetgeen wat je traint, dat je dat ook terugziet in de wedstrijden natuurlijk die je speelt.
Ja.
En uiteindelijk als je het hebt over waar sta je nou uiteindelijk, dat heb ik zelf ook ervaren. Ja, je hebt voorbereidingen gehad dat je wel heel erg het gevoel had dat je...
Voorbereiding zegt natuurlijk niks eigenlijk. Hè?
Maar wat je wel onderliggend daar altijd aan zag, vond ik, is dat als jij op dagelijkse basis op de training het idee had van er zit structuur, er zit lijn in en dan konden de resultaten slecht zijn.
Ja.
Hè, dus dan verloor je oefenwedstrijden en dan was natuurlijk de perceptie van vijf weken, nederlagen en de competitie gaat beginnen. Nou, die zijn er nog niet klaar voor. En dan won je gewoon 1-2 wedstrijden, dan was het helemaal klaar. En je hebt ook wel eens andersom gehad. Weet je, dan had je letterlijk op dagelijkse basis dat je stond van zo, man, ja. dat piept en kraakt nog wel. Maar je won je oefenwedstrijden en dan zit iedereen in die stemming van top, competitie gaat beginnen. Ja, verlies je de eerste twee potjes en het is compleet andersom. Maar onderliggend daaraan wel is voor mij altijd leidend geweest van, is hetgeen nou wat je op training dagelijks met elkaar doet, zie je dat terug in de wedstrijden vanuit de intentie en de opvatting en dat moet een beetje houvast geven in hoe je uiteindelijk gaat presteren.
Ja, die graadmeter zie je wel. Dus dat is, wij kijken, het proceswoord kwam net voorbij, maar zij zitten in het proces. Ja. Wij kijken, zijn we onszelf goed aan het ontwikkelen?
Ja.
Daar heb je dat soort graadmeters voor gedaan. En dat zie je wel gebeuren. Dus we willen op een bepaalde manier spelen. En als je dat dan terugziet in de wedstrijd, dan is dat heel lekker. En een bevestiging dat aan het gebeuren is.
Ja. En dat zie je bijvoorbeeld ook heel erg bij het eerste elftal.
Ja.
Dus uiteindelijk zie je daar ook vanaf dag 1 de manier van werken, de manier van trainen, de intenties van hoe je wil spelen, hoe je wil trainen, zie je gewoon terug in de wedstrijden. En ik denk dat je dat nu bij zowel de mannen als de vrouwen heel erg terug hebt en ziet. Daarom heb ik best wel veel vertrouwen dat.
En resultaat is daarbij altijd leidend, toch? Want op het moment dat je geen resultaat hebt, zie je de onzekerheid in ploegen terug sluipen en dan gaat iedereen ineens terugplooien.
Aan de andere kant moet je ook wel echt een idee hebben hoe je wil spelen. En ook als het even dan wat minder gaat, als je dan meteen weer gaat lopen schipperen.
Nee, ik ben het met je eens.
Dan gaat het ook niet gebeuren. Dus het is een beetje, daar moet je een beetje de gulden middenweg proberen te vinden.
Ja.
Ja. Maar dat zie je inderdaad gebeuren. Dus dat is lekker. Dus so far goed gevoel bij de voorbereiding.
Hey, hoe serieus moeten we de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal nu nemen? Want je kan degraderen dit jaar. Er zijn gewoon steeds meer voorwaarden aan, randvoorwaarden aan natuurlijk. Hoe hard gaat dat nu?
Ik denk dat het heel hard gaat. En dat dat zie je tot op het allerhoogste niveau eigenlijk terug. Dus ik denk dat het een kwestie van tijd is voor je überhaupt niet meer van betaald voetbal kan spreken zonder dat vrouwenvoetbal daar onderdeel van is. Het is een programma waar de FIFA, de UEFA, de KNVB heel hard op inzet. Het is ook een maatschappelijke beweging die niet meer terug te denken is. Nou, nu gaan de NAC gaat beginnen, de Graafschap gaat beginnen. Als weer twee voorbeelden. Groningen gaat ermee aan de slag. Dus zo zie je steeds meer dat het zo meteen standaard onderdeel is van elke BVO. En je ziet natuurlijk ook dat de aandacht en de voorbeelden van succes, die zijn wel heel tastbaar aan het worden. Dus Arsenal heeft geloof ik afgelopen jaar 5 of 6 keer het Emirates Stadium uitverkocht. Ik zit zelf in een programma wat ik volg van de FIFA. En daar zit ik met een dame die is de oprichter van Angel City in Los Angeles. Ja, die draaien inmiddels een omzet van 30 miljoen. Zelfstandig. Hè? Dus dat is een volledige vrouwentak. En zo heb je heel veel van dat soort voorbeelden. Waarbij je gewoon ziet dat de clubs het omarmen als zijnde een nieuwe start-up, een nieuwe tak. Maar ook echt een nieuwe manier om ander publiek te trekken en te binden. En er zit een heel ander soort verdienmodel weer achter. Want er zijn nog weinig tv-gelden. Er zijn nog weinig andere vormen van inkomsten die je als mannentak wel automatisch hebt. Maar er zit ook een hele hoge gunfactor op het gebied van commercie, op het gebied van partnerships, op het gebied van 1 op de 4 mensen, geloof ik, die naar het vrouwenvoetbal gaat, heeft nog nooit kennis gemaakt eerder met het betaald voetbal aan de mannenkant of met die club zelf. Hè, dus 75% van je bezoekers is nieuw. En daar kan je natuurlijk weer mee aan de haal. Dus ik denk dat langzaam maar zeker wel de potentie bij iedereen doordringt. En nogmaals, maar dat vind ik ook, dat zie je ook bij ons heel erg terug, de toegevoegde waarde die het ook levert binnen een club. Want uiteindelijk het is best wel een uitdaging om het allemaal weer naast elkaar te krijgen. Ja. Dezelfde mensen die meer werk erbij krijgen. Dus dat is echt puzzelen met elkaar. Hoe doe je dat goed? Of hoe beleg je dat goed? Nou, dat...
Adrie Koster heeft nog tijd over, hoor ik net.
Precies, dus dat vormt zich steeds beter. Maar de afdronk eigenlijk van is wel heel vaak. En de Vendag is ook weer een mooi voorbeeld van... Ja, de meiden brengen ook heel veel positiviteit in de manier waarop ze hun sport beleven. De manier waarop ze de club beleven. De
hoe
manier
ze
waarop
naar sponsoren
ze
zich,
hoe ze naar sponsoren zijn. Hoe ze zich ook opstellen. Want na zo'n Vendag, ze blijven allemaal... om te helpen, om op te ruimen, om dus het is een nieuwe dimensie die zich wat dat betreft in je club voegt. En daarnaast denk ik ook, en daar is ook Matthijs een mooi voorbeeld van. Kijk, Matthijs is iemand die heeft in de jeugd rondgelopen, is jeugdtrainer geweest, wil de stap uiteindelijk ook maken naar zelfstandig hoofdtrainerschap. Krijgt nu een hele mooie kans in een vrouwentak, wat misschien weer een tussenstap is of niet een tussenstap, maar het zorgt er ook weer voor dat. Nou, de staf komt ook allemaal, heeft een verleden in de jeugdopleiding. Zet op deze manier ook weer een volgend stapje. Dus indirect heb je ook een aantal van dat soort voorbeelden... waarin je gewoon een plek creëert waarbij je als club profiteert. En onze jeugdopleiding traint op dit moment voornamelijk in de middag en in de avond. Ja, wij zijn niet in staat om iedereen fulltime functies te geven. De vrouwen daarentegen, die trainen weer 's ochtends.
Ja.
Dus op het moment dat je en bij de vrouwen wat doet... en bij de vervolgens bij de jeugd in de avond wat doet... kan je weer hele mooie combinaties maken. Kan je mensen aan je binden. Kan je mensen, kan je organisatie ontwikkelen en laten groeien. Omdat je weer van allerlei andere potjes weer stappen kan zetten. En die toegevoegde waarde en het dwingen van jou als club... om die propositie weer te omarmen en... Ja, daarmee elkaar te versterken eigenlijk. Dat is heel waardevol.
En weet jij nou ook, Daan, hoe het komt dat... als je dan die internationale contacten hebt... Hè, waar verleden jaar met de Business Club in Glasgow... gingen we zo'n rondleiding doen in het Celtic Stadion. En dan word je door de Vincent Wenken van Celtic rondgeleid. En dan ben je in die kleedkamer. En dan hangen dan de foto's van echt hele grote spelers, mannen... uit het verleden van Excelsior. En dan hangen de vrouwen, de grote vrouwenspelers... hangen daartussen. Dat is...
Bij Celtic bedoel je?
Bij Celtic, ja. Bij Celtic. Ja. Zover zijn we hier op een of andere manier nog niet. Dat helderdom ook een soort van verweven wordt.
En dat sluit aan bij het verhaal wat we net hebben. Kijk, en dat blijft uiteindelijk overal zo. Kijk, wij zijn gewoon een lerende club, een lerende organisatie. En dat betekent dat... we ook niet de utopie moeten hebben dat alles in één keer perfect is. De intentie waarmee we dingen doen, die groeit naar hem. En dan voor alles is een natuurlijk moment om... dit zijn alweer voorbeelden, die zie je ergens en denk je... ja, hey, waarom doen we dat eigenlijk niet? Of waarom is dat er niet? Moeten we daar mee? Nou, en dan gaan we daar weer als het goed is mee aan de slag. Alleen wel vanuit de intentie inderdaad... om dat speelveld gewoon op een hele leuke en goede manier geïntegreerd te krijgen... wat ons als club gewoon weer verder brengt. En niet alleen binnen de kaders van Excelsior... maar ook als je het gaat hebben, als club, hè, we zijn op zoek naar ruimtes, naar accommodaties, naar manieren om door te groeien. Of het nou om trainingsvelden gaat, of stadionontwikkeling gaat. En ook daarvan zie je de gunfactor die wij hebben door wat we doen op maatschappelijk gebied. Door hoe we als club in zijn totaliteit georganiseerd zijn. Maakt daadwerkelijk het verschil in de bereidheid van mensen om mogelijkheden te creëren die er anders gewoon niet zijn. En als wij nog steeds in de wedstrijd zouden zitten van... oké, we zijn een BVO en we spelen één keer in de twee weken hier thuis... en dat is waar onze focus ligt... Ja, dan zijn we totaal niet in staat te doen wat we nu doen. Nogmaals, ik denk dat het belangrijk is... dat iedereen zich dat constant ook gewoon beseft... van dat de toegevoegde waarde van al die elementen... Ja, die tellen tot iets op wat in een aantal jaar terug gewoon ondenkbaar was.
Maar wat moet Matthijs nu doen om aan het einde van het seizoen hier met een foto met zijn vrouwenteam te hangen?
Niet zo heel veel.
Oh.
De wens uitspreken.
Oh. Ja, deze.
Ja, bij deze. Ja. Ik denk, we maken nog even je challenge voor, omdat die hele jaar ermee aan de slag kan.
Ik ga er wel in mee. Je moet er niet te geforceerd in gaan doen. Maar als wij dit seizoen fantastisch gaan presteren, dan zal je zien dat er een foto
als je dit jaar,
ergens
als jij dit jaar beter doet dan vorig jaar, dan hang je hier.
Ja, die kans is aanwezig.
Ja.
Ja, maar dan moet je wel iets bijzonders doen. Hè?
Ja.
Dat hoort er ook bij. Dus alles wat hier hangt is een bijzonder moment.
Ja, daarom. Dat
dus
was
wij
ook
moeten bijzondere momenten gaan creëren. Ja. Dat hebben we zelf in de hand en dan komt hij wel.
En je moet gewoon accepteren. En op een hele... Kijk, de spontaniteit waarmee dingen gebeuren is ook belangrijk. Dus ik geloof niet in een model dat je heel geforceerd op zoek moet naar gelijkheid. Want uiteindelijk, ja. Alles komt vanuit historisch perspectief. We zijn al met elkaar 120, 125 jaar op weg. Nou, vrouwen vormen daar nu een x aantal jaar onderdeel van. Ja, dat gaat bouwen, dat gaat ontwikkelen. Maar het is ook niet zo dat je vervolgens in één keer dat volledig gelijk hoort trekken of moet trekken, denk ik. Dat moet op een natuurlijke manier gaan. Ja. En nogmaals, volgens mij zijn we die weg ingeslagen. En zie je dat steeds beter allemaal zijn weg vindt.
Ik ga me gewoon voor zorgen.
Ja, toch?
Lien Groenewegen is genomineerd voor het doelpunt van het jaar.
Zo, dus vind die koopt tegen Heerenveen.
Als ze die gewoon even wint, dan hebben we een bijzonder moment te pakken dan.
Ja, ja, toch? Ja.
Als die het niet wordt,
dan moeten we stemmen met z'n allen of niet? Of is dat is
dat
een
zou
juryprijs?
Leuk zijn, maar dat kan niet meer.
Oh, is dat te laat?
Ja.
Oh.
Ja. Ik vind, het is wel echt een heel mooi doelpunt. Dus ja.
We zijn met de Foundation ook genomineerd, hè?
Zag ik, ja.
Leg even de voetbal geeft prijs. Met het project Sport Extra. Dat is voor kinderen die hun plek niet vinden in de kinderen met een beperking die hun plek niet vinden in de G-sporten, maar ook niet in de reguliere verenigingen. En als je dan in een reguliere vereniging gaat, ja, dan moet je mee met een vader die de jongens onder 14 vieren traint. Wat hartstikke mooi is als je het wil doen. Maar dan heb je niet vaak de pedagogische bagage om dat te doen. En nou, en die jongens zijn nu, en meiden zeker ook, die zijn nu hier, worden lid van de sportclub. In Excelsior kleding, dus worden echt onderdeel van de community. Ja, en dan hoor je heel vaak met name van ouders, ja, eindelijk heeft mijn kind een plekje gevonden waar die gewoon zichzelf kan zijn.
En stemmen kan nog wel.
Nee, dat ook kan al niet ook meer. Niet meer.
Oh. Dus, maar zo goed dat we dingen aankondigen in de podcast waar je niet op kan stemmen.
Nee, maar wat we,
beetje jammer.
Wat we weten, dus er is gestemd en dat heeft succes gehad. Ja. Want we zitten in elk geval bij de laatste drie. Dus we hebben in elk geval een geldbedrag van minimaal 20.000 euro. Maar ja, we gaan natuurlijk
voor de hoofdprijs.
Voor de hoofdprijs.
En wanneer wordt dat bekend?
2 september.
En wanneer wordt Lin Groenewegen bekend?
Ja, zelfde avond.
Ja, het zal hetzelfde avond zijn.
Oh,
ja.
Dus dat zijn 2 foto's die dan hier vervangen kunnen worden dan?
Ja.
Dan?
Vervangen, erbij.
Erbij, je kan ook een beetje doorwisselen toch? Ik heb net gehoord dat doorselecteren ook altijd goed is.
Ja, dat is waar.
Heb ik van iemand gehoord.
Als die plantjes mogen eruit.
Ja. Als wij de foto te weten achterhalen van Adrie Koster en de fan van afgelopen zondag.
Ja,
dan
precies.
Die heeft dat al heel makkelijk.
Ja, die is ook heel goed. Meld je weer even bij Daan bij de eerste volgende thuiswedstrijd met die foto. Nog één ding fascineert me. Want Frank introduceert je als topondernemer. Je hebt het al verteld. Bedrijfsnaam heb je gelukkig nog niet zo heel veel genoemd, dus dat scheelt. Maar als je
een beetje cynisme,
mag best. Over journalisten,
ik kan eindelijk los. We zijn hier weer verder.
Ik weet niet meer welke. Op BNR hoorde je altijd heel vaak die reclame voorbij komen van
Incentro. Ja, hoor je heel vaak. Ja. Moet die nog erin gegooid worden nu in de podcast?
Laten we die even opzoeken. Volgens mij was die heel irritant namelijk.
Ja, juist. Maar
over sportjournalisten zeggen ze altijd, dat zijn vaak mislukte voetballers die dan nog proberen hun gelijk te halen door dan in de sportjournalistiek te gaan.
Nou, deed jij dat over zichzelf?
Ja, ik stel me bij deze natuurlijk.
Begrijp je? Klopt, ja.
Maar dat hoef jij niet te doen. Wat doe ik wel voor je?
Wat doe jij dan, zeg maar? Wat is je doel dat je bedrijf, want je bent nog steeds daar partner, maar als je trainer bent nu van de vrouwen, dat vraagt ook wat in dat je een andere manier. Hoe komt deze ambitie dan tot stand?
Ja,
nou, was je een beetje zat bedrijfsleven? Dat je dacht, weet je wat? Die reclame ben ik zat bij BNR. Ik ga wat anders doen.
Reclame niet, maar. Nee, maar ik heb wel altijd gezegd met mijn compagnon trouwens, ik ga hier niet mijn pensioen halen.
Nee.
Dus ik ga plaats maken. Ik weet alleen niet wanneer. En elk jaar hadden we daar wel een gesprek over. Van joh, hoe zitten we zelf in de wedstrijd? En zijn we nog de juiste mannen om het bedrijf aan te sturen? By the way, inmiddels was dat team al wat groter hoor. Dus het ging niet. Wij zijn er 2, maar we zaten in een board van 4. En 2 jaar geleden, toen keken we elkaar aan. Toen hadden we zoiets van, ja, nee, het wordt tijd om plaats te maken. En dat heeft dan te maken met jezelf. En met het bedrijf dat misschien daartoe in staat is. En dat zijn we in gang gaan zetten. Dat heeft ook met persoonlijke ambitie te maken. Dus ten eerste denk je dat het heel goed is dat we daar doorselecteren.
Ja, ja.
Dus dat er gewoon nieuwe, talentvolle directeuren doorschomen en die boordrol kunnen pakken. Dus dat helpt, hè? Want als vernieuwing kan je doorbraken creëren, dan gebeurt er weer wat. En ik doe het al, ik deed het al 17 jaar op mijn manier. En ten tweede vind ik het zelf gewoon heel erg leuk om van mijn passie, by the way, ICT was toen de tijd ook mijn passie, van mijn nieuwe passie weer mijn job te maken. Dus die carrière switch. Ja, dat daar word ik heel erg blij van. Dus dat vond ik heel erg leuk.
Dat
zou je
ook wel uitzien.
Ja. Nee, dus ik doe altijd, als ik iets doe, dan doe ik het graag met vol enthousiasme, volle inzet. Dat heb ik bij Incentro altijd gedaan. Maar dan komt er een moment dat je merkt dat het een soort van
Ja, dan ga je voor de vierde keer dezelfde problemen oplossen. Ja. En dat, dan breng je niet meer die vernieuwing van daarvoor. En dat in dat voetbalwereldje, dat is dan weer echt een nieuwe start. Die ik dan vol kan omarmen. Ja, fantastisch. Dus ik werk ook. Ik heb nog één dag per maand die ik dan besteed aan mijn bedrijf.
Ja.
Dus oftewel, ik ben gewoon fulltime hoofdtrainer vrouwen 1 nu. En dat is echt mijn job.
Als je één ding zou moeten noemen, wat is het allergrootste verschil volgens jou? Tussen leiding geven aan een bedrijf van x aantal mensen en leiding geven aan een team met 25 vrouwen?
Ja, als je, even los van mannen en vrouwen. By the way, gelukkig heeft het bedrijf ook de nodige vrouwen rondlopen. Dit is natuurlijk inmiddels een groot bedrijf versus een team waar je gewoon nog een soort van constant bovenop zit. Dus je zit er veel dichter bovenop. Je bent er veel operationeler bij betrokken. Je ziet alles. Je kan overal nog een soort van alles observeren en in de gaten houden. Bij een groot bedrijf kan dat niet meer. Dus dat is het grootste verschil. Je gaat weer terug naar
je start-up fase.
Misschien wel. Ja, iets verder dan de start-up fase. Ja. Maar dat is het grote verschil. Ja. En bedoel, de passie die ook bij die meiden, die staan hier op het veld, omdat ze gewoon dit hier worden ze blij van. Dit willen ze. Hier willen ze energie in stoppen. En dat voel je.
Ik kan me voorstellen dat het wel heel lekker werkt, hoor. Als je op een gegeven moment een groot bedrijf hebt met 500 man, er zitten ook heel veel mensen bij die werken voor het geld. En als er een ander bedrijf komt die waar ze meer kunnen verdienen, dan zijn ze bij wijze van spreken weg. En dat kan natuurlijk in voetbal ook zo zijn. Maar dat de drijfveren hier en daar net iets anders kunnen zijn.
Ja.
En dat ook prettig werkt.
Bij je bedrijf wil je dat ook, hè? Dat mensen naar je werken omdat ze het leuk vinden. En
het gros doet dat
ook. Dan kan je best wel aan eind komen. Dus dat lukte wel aardig, denk ik. Maar bij voetbal, dat is bij heel veel mensen is voetbal gewoon hun uit de hand gelopen hobby. Waar ze hun werk van kunnen maken. Dus dan zit je bijna altijd in de sweet spot van waar je zelf heel enthousiast van wordt. En dat voel je op dat veld. Dus die energie is natuurlijk enorm. En dat is wel heel lekker om tussen te lopen.
Ja, ik kan me voorstellen.
Wat neem je dan nog mee, zeg maar, als zijnde van ondernemer naar trainerschap, zeg maar, wat je, als je trainer wordt en je volgt de reguliere pad van de trainersopleiding, et cetera. Dat is heel erg natuurlijk gericht op het voetbaltechnische tactische verhaal.
Ja.
Wat is jouw voordeel ten opzichte van trainers die echt alleen die route bewandeld hebben, denk je?
Ja, dus dat is. Als je bedrijven ontwikkelen, dan moet je een bepaalde. Dat vergt een bepaalde visie, een bepaalde strategie, een bepaalde aanpak. En dat is mijn core business altijd geweest. Dus daar ben ik goed in. Dat neem ik 1-op-1 mee naar het voetbal. Dus dingen organiseren, plannen, teamontwikkeling, selectie samenstellen. Dus niet alleen maar op kwaliteiten qua spelers, maar ook op persoonlijkheden. Staf samenstellen, waar ik heel erg op zoek ben naar een complementair team. Dat elkaar aanvult en waar ik heel goed weet wat ik nodig heb om me heen om tot een optimaal team te komen. Het zijn allemaal dingen die ik 1-op-1 kan toepassen in het voetbal. Dus waar ik echt heel veel voordeel aan heb.
Maar je denkt dat anders is als je de trainersopleiding hebt gedaan en je komt uit het voetbalwereldje, dat je heel erg in dat hele. Ja. Het is prettig dat je iets aan de buitenkant hebt gezien. Buiten het voetbal.
Ik denk dat het heel waardevol is. Omdat je, kijk, uiteindelijk de opleiding in Zeist. En je merkt het nu. Hè, dus bijvoorbeeld, we hebben Ruben heeft vorig jaar de UEFA Pro gedaan. De hoogste coach die betaald voetbalopleiding. En daar zie je al steeds meer een tendens ontstaan van, die checkt dan ook bij mij een aantal keer in van, hoe is je club eigenlijk georganiseerd? Hoe zit je governance in elkaar? Hoe zit de besluitvorming? Hoe loopt dit? Hoe loopt dat? Omdat je toch wel ziet dat het speelveld van een trainer ook verandert. En uiteindelijk, als jij niet goed weet, en dat die fout maken natuurlijk nog steeds heel veel trainers, die stappen in een club, terwijl ze totaal geen besef hebben bij, wie zit er eigenlijk aan het stuur? Wie trekt er aan de touwtjes? Wat is de lijn? Wat is de visie? Wat is jouw rol als trainer in het geheel? Hoe verhoudt jouw positie zich ten opzichte van een technisch directeur, ten opzichte van een algemeen directeur? En in mijn optiek ben je dan eigenlijk per definitie voer voor de leeuw. Want je wordt gewoon op basis van
resultaat. Zoals Marie Stijn of zo, verleden jaar in dat voorbeeld. Ja.
Dan, dus van jezelf aanweten wat je nodig hebt om jezelf heen. Maar ook de context begrijpen waarin je gaat werken en functioneren en of dat op elkaar aansluit, denk ik, is heel erg belangrijk in de keuzes die je maakt in je carrière en ook het succes wat je vervolgens gaat hebben. En als jij alleen maar geleerd hebt hoe je voetbaltechnisch tactisch, voor de dag moet komen, heb je denk ik een heel ander perspectief op de rol en de verantwoordelijkheid die je als eindverantwoordelijke voetbaltechnisch dan hebt.
Ja. Dat doet me bijna denken aan de CIO-trainers, dus de Van Gaals, de Foppen, de Haans van deze wereld, die een bredere achtergrond hadden. En daardoor misschien ook wel succesvol waren. Maar dat is de hele tijd het pleidooi geweest om Sios trainers aan te nemen. Ja. Die misschien niet op het hoogste niveau gespeeld hebben, maar wel die bagage
en ik denk dan niet dat het per se alleen maar, hè, dus dan Sios. Maar ik denk wel dat het waardevol is als je gewoon een bredere kijk op het leven hebt. Een bredere kijk op hoe run je of stuur je een organisatie hebt. Dat neem je wel mee in je rugzak, zeg maar.
En het is natuurlijk ook een voorbeeld dat we met die Excelsior Academy bezig zijn, waarin we al onze jeugdspelers en dat zijn dus mannen en vrouwen, jongens en meiden, de sociaal-maatschappelijke bagage mee willen geven. Ja, het is natuurlijk wel prettig als je dan mensen aan gaat stellen
die dat ook.
Die dat voorleven.
En ik bij VC4, dus dat is de laatste opleiding die ik gevolgd heb, KNVB. Diploma dat je ook nodig hebt om vrouwen 1 te kunnen trainen. Daar was ik ook wel een vreemde eend in de bijt. Omdat ik gewoon in sommige dingen was ik heel goed. Daar heb ik heel veel verstand van. En dan hadden de meeste anderen wat minder verstand van. En de andere dingen moest ik juist van wat verder komen. En dat maakte dus, dat is niet goed of fout. Maar je hebt wel je eigen kwaliteiten. Dus dat was in die groep ook wel een heel erg leuke dynamiek die ontstond.
Ja, snap
voor sommige dingen wisten ze me heel goed te vinden. Bijvoorbeeld, wat moesten we nou precies doen? Ze wisten dat ik altijd voorbereid was. En dat dan kwamen ze even mij checken. En voor andere dingen pakte ze anderen. Ja.
Mooi.
Dat is leuk.
Nou, succes. Ik zou bijna zeggen succes met de voorbereiding de komende 5 weken nog. 4 weken, 5 weken.
Ja, nog 4 weken.
Ja, kom nog een keer terug als het seizoen ongeveer begint. Hè? Misschien wel goed. Dan weten we ongeveer hoe te voorstellen tijdens het seizoen, toch? Frank, nog iets uit de agenda? Mededeling nog? Moeten nog mensen nog... Nee, geen verkiezingen die we moeten aankondigen?
Nee. Iedereen is vanaf nu weer vrij.
Iedereen is weer vrij. Daan, nog een mededeling?
Nou, op zich wel leuk. Of tenminste ook wel weer goed om te noemen. We hebben aanstaande donderdag nemen we afscheid van Esther de Wit en Vincent Werken.
Ja.
Dat zijn twee mensen die bij ons meer dan 20 jaar gewerkt hebben. En ik denk dat het een mooi voorbeeld is van ene kant dat je met veel jonge talentvolle mensen werkt. Maar aan de andere kant natuurlijk ook een club zijn waar we koesteren als mensen lang zitten, lang betrokken zijn. Vincent inderdaad, die een hele dappere en mooie stap maakt van altijd eigenlijk de ambitie of de droom gehad om het onderwijs in te gaan.
Ja.
En die keuze nu maakt. Esther die na een lange leven hier bij Excelsior met pensioen kan. En denk ook wel goed om te benoemen dat iets is waar we ook als club heel veel waarde aan hechten en heel dankbaar voor zijn. En dat we dat op een leuke manier met elkaar donderdag af willen sluiten. En ook wel via deze weg ook nogmaals, ook van ik denk ook... Vanuit jou, Frank, maar gewoon onze absolute dank en waardering ook juist voor deze mensen die meer dan 20 jaar al onze club gesteund hebben. En altijd beschikbaar waren en bereid waren om ons verder te helpen. En ook een heel groot deel hebben bijgedragen aan de club tot wie we zijn. Dus graag wou ik dat nog even wel benoemen.
Ja, en jullie zijn donderdag er allebei bij. Wie gaat de speech doen, afscheidsspeech? Even qua planning voor het afscheid.
Dat is een verrassing.
Oh, dat is een verrassing. Ja. Oké. Ik ben benieuwd. Ja. Dan wensen jullie veel plezier met de komende donderdag met die sessie. Matthijs, ook dat je er was. Jullie ook weer. Zie je over 2 weken weer, toch?
Ja. Ja.
Volgende gast.
Ik kan haast niet wachten.
Waar gaan we dan zitten eigenlijk? Hier weer of niet?
Ja, wij zijn overal goed.
Ja, maar het maakt niet uit waar we zitten. Maar we wisten steeds
van plek. De locatie al
is wel een mooie plek, toch?
Belangrijk wordt.
Ja, zeker. Ja? Ik ga aan een nieuwe locatie werken.
Ga nu ergens in de bezemkast voor een keer.
Tot dan, jongens.
Tot dan.